Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand februari. In dit programma krijg je een overzicht van de gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden in deze maand. Voor de 4 à 5 weken die maanden tellen, presenteert Anno Domini voor elke week enige hoogtepunten die door de eeuwen heen werden beleefd, navolgers van Jezus. In het bijzonder hebben we het in deze aflevering over de kerkleraar Petrus Damiani en daarnaast komen verscheidene geestelijke moeders aan bod. En ook 2 echtparen die een uitzonderlijke wederzijdse liefde tot elkaar hadden. Voor de eerste week van februari hebben we het over de pauswissel in het jaar 772, waarop 1 februari paus Stefanus III stierf en het pontificaat begint van zijn opvolger paus Adrianus I. Op 2 februari, meer dan een eeuw eerder, midden in de 7e eeuw zijn we dan, stierf de heilige en familievader Adalbald de marteldood. Op 3 februari, een halve eeuw later, in het begin van de 8e eeuw, overleed in onze streken de heilige Berlindis van Meerbeke, nabij Ninove. Op 1 februari 772 vond de pauswissel plaats door het overlijden van Stefanus III en werd paus Adrianus als opvolger van Petrus gekozen. In de tijd van Karel de Grote, die toen een campagne opzette tegen de Saksen. Paus Stefanus III was een Benedictijnse monnik, geboren in een Byzantijns-Siciliaanse familie, die in het Lateraanse paleis van de pausen in Rome werkte. Hij belandde op de stoel van Petrus, zoals wel vaker in die tijd, te midden van een tumultueuze strijd tussen verschillende politieke kampen. Tijdens zijn pontificaat ijverde Stefanus er dan ook voor om de macht van de Romeinse adel bij pausverkiezingen terug te dringen. Hij zette, even belangrijk, zijn leergezag in om het op te nemen voor de iconenkunst in het Byzantijnse Rijk en ze waardig achtte om eer te bewijzen, zoals het geven van een kus of het branden van een kaars ervoor. Dit tegen de zin van iconoclasten, kortweg beeldenbrekers. Zijn opvolger Adrianus I kwam uit een Romeins adellijk geslacht. Naast de Frankische Karolingers in die tijd zon ook het volk van de Lombarden op uitbreiding, die in Italië rondtrokken, ten koste van de paus, zo bleek. Adrianus vroeg om hulp van de Byzantijnse keizer, ontving er geen en zocht daar maar bijstand van de Franken. Deze paus verfraaide de eeuwige stad, herstelde antieke aquaducten, restaureerde verschillende kerken, met de hulp ook van Griekse monniken en hun artistieke zielen, gevlucht als ze waren voor de iconoclastische vervolgingen in het Byzantijnse Rijk. Paus Adrianus viel een gezegende leeftijd ten deel, zeker voor die tijd. Hij werd 95, het langste pontificaat sinds de apostel Petrus en pas overtroffen in de 18e eeuw. Op Adrianus zijn grafsteen, vervaardigd in zwarte kalksteen uit onze streken, Noir Belge, beitelde de typograaf woorden van Karel de Grote, die liefdevol sprak over het verlies van zijn geestelijk begeleider en vader.
Thank you.
Op 2 februari 652 stierf in Gascogne, het huidige Zuidwest-Frankrijk, Adelbald van Ostrovent, graaf van Douai, een hoveling van de Merovingers, de koninklijke familie van de Franken in die tijd, waar hij familie van was, en Clovis II toen de koning. Adelbald was een leerling van de heilige Amandus, staat te lezen in de levensbeschrijvingen van de graaf. Waarschijnlijk bedoelden ze hiermee dat deze missiebisschop Amandus, die preekte in Vlaanderen, in de streken van de Leie en in Antwerpen en ook rond Maastricht, Adelbald het geloof had bijgebracht en hem had gedoopt. In het huidige Frans-Vlaanderen stichtte Adelbald de abdij van Marchien, voor Ierse monniken die in die streek verbleven, leerlingen op hun beurt van de heilige Columbanus, die leefden volgens de regel van Benedictus in dat klooster. Tijdens een expeditie naar Gascogne huwde Adelbald, tegen de zin van hun beide families, met Richtrudis. Zij kwam uit een oud geslacht van Gascogne, dat Toulouse bestuurde. Haar familie stemde uiteindelijk toe, al liet hun entourage in Toulouse hun haat voor noordelijke Franken wel merken. Het huwelijk van Richtrudis en Adelbald was rijk gezegend met kinderen en deugden. Later vereerde de kerk hun kinderen stuk voor stuk voor hun navolging van Jezus als heilige, als ook Adelbald en Richtrudis zelf. Het koppel Richtrudis en Adelbald stelde hun graaflijk kasteel open voor armen en mensen in nood. Geestelijk vond de familie steun bij de kluizenaar heremiet Richarius, aanvankelijk een heiden die tot geloof was gekomen door de Welsche missionarissen die hij had ontvangen bij hem thuis en daarna geruime tijd vastte op gerst vermengd met as en enkel water dronk. De gravin Richtrudis stichtte de omvorming van het klooster waarvan eerder sprake in Marchien naar een dubbel klooster met dus een vleugel waar zusters baden en werkten. Adelbald vond de dood in onopgehelderde omstandigheden tijdens een volgende veldtocht naar Gascogne. Vermoedelijk hadden verwanten van Richtrudis een hand in het ombrengen van de Vlaming en graaf van Douai. Richtrudis trad op aanraden van Amandus het klooster in, terwijl Clovis II al huwelijkskandidaten uit zijn hof ontboden had. Zo kon Richtrudis als weduwe haar vier kinderen blijven opvoeden tot ze hun vleugels konden uitslaan. Later kozen de Benedictinessen van de abdij van Marchien haar tot abdis. Op haar graf stond naar verluid het volgend opschrift: Virtutis ager, pietatis imago, akker van deugd en beeld van vroomheid. op 3 februari 702 wisselde de heilige Berlindis van Meerbeke, volgens de traditie, het tijdelijke voor het eeuwige in de streek van de rivier de Dender, nabij Ninove, in een tijd waar arianisme en plunderende vikingen schering en inslag waren. Berlindis was een generatiegenote van de Frankische hofmeier Pepijn van Herstal, een voorvader van Karel de Grote. Deze heilige Berlindis, uit een adellijke familie, zou een nicht zijn van de heilige Amandus. Volgens haar levenslegende onterfde haar vader, graaf Odelaar, Berlindis na een veldslag, waar hij zijn enige zoon verloor, en hemzelf, graaf Odelaar, een ziekte overviel, lepra. Vader Odelaar gaf als reden dat hij ervan overtuigd was dat zijn dochter Berlindis niet naar behoren voor hem zou zorgen. Pater Dries van den Akker voegt het volgende toe. Ze had aangedurfd om de beker waaruit haar vader had gedronken eerst zorgvuldig om te spoelen en schoon te maken, alvorens er zelf gebruik van te maken. Naar de opvattingen van die tijd was een dergelijke daad beledigend. Wie zoiets deed, demonstreerde niets met de ander van doen te willen hebben. Dit leidde ertoe dat vader zijn dochter onterfde en al zijn bezittingen schonk aan de abdij van Nijvel. Berlindis vluchtte daarop naar het nabijgelegen klooster van Moorsel, niet ver van Aalst, en trad binnen bij deze zusters Benedictinesse. Na de dood van haar vader leefde ze verder als vrouwelijke heremiet in haar geboorteplaats Meerbeke. Een kluizenaarsbestaan die omgang met de buitenwereld schuwt, maar met enige bewegingsvrijheid daarnaast. Ze bracht haar tijd door op het kasteel van haar vader, met andere vrouwen, waar haar vader ook niet verder van lag begraven. En ze leefden daar samen in uitzonderlijke soberheid. Ze sliep onder andere op een eenvoudige mat en met een steen als hoofdkussen. Armen en lijdenden deden vaak beroep op haar gebed en hulp. In de tweede week van februari, op de 8e van de maand, lieten de heiligen gehuwden Mengold en zijn echtgenote Geila van Hoei het aardse leven. En ook 2 dagen later, op 10 februari, de zalige Clara van Rimini, toen veel en vaak gotische kathedralen werden gebouwd. En op diezelfde dag, een kleine eeuw later, in de tijden van de kruistochten, overleed eveneens koning Boudewijn III van Jeruzalem. Op 8 februari 892 bliezen Mengold en Geila van Hoei hun laatste adem uit in het oosten van de Lage Landen, in een tijd waar extra verdedigingsmuren tegen de vikingen werden opgetrokken, ook in onze streken. Van zijn leven is weinig bekend en vermengd met een gelijkaardige levensbeschrijving. Zeker is dat deze ridder huwde met Gela, een steenrijke dochter met dus een aanzienlijke bruidschat. De jaloerse broer van Gela viel het land van de ridder aan. Hij was belust op die bruidschat. Die broer stopten ze in een kerker van ridder Mengold en hij werd als straf ook onthoofd. Daar kregen Mengold en Gela later spijt van en beleden publiekelijk boete, in die mate dat ze hun schatten aan de armen schonken. Alleen de schoonvader van Mengold zon op wraak. Voor hem was het echtpaar een koppel moordenaars. Uiteindelijk vonden Mengold en Gela de marteldood door toedoen van die vader. Na hun dood gebeurden op hun voorspraak vele wonderen. Een van de schitterende goudsmeden uit hun streek, Godfried van Hoei, vervaardigde een schrijn voor hen in de Ons Lieve Vrouwkerk van Hoei. Februari 1282 overleed Clara van Rimini in haar stad, in het jaar dat watermerken voor het eerst werden gebruikt, nabij, niet zo ver weg, in Bologna. Clara kwam ter wereld in een zeer welgestelde, adellijke familie van Rimini, aan de Adriatische Zee, dicht bij de bergachtige monnikenrepubliek San Marino. Op jonge leeftijd werd Clara beroofd van de steun en begeleiding van haar moeder en later haar echtgenoot, die ze als tiener huwde en waardoor ze een tijd als bannelinge leefde op haar terugweg naar Rimini. Toen ze in haar geboortestad aankwam, was ze getuige van de ophanging van haar vader en broer, terechtgesteld na een opstand door hun politieke rivalen opgestookt, waardoor in één klap alle rijkdom van de familie geconcentreerd waren in de handen van de jonge weduwe Clara. Ze besloot opnieuw te huwen. En Clara viel spoedig ten prooi aan de gevaren waaraan haar jeugd en schoonheid haar blootstelden en begon een leven van zondig amusement en losbandigheid te leiden. Op 34-jarige leeftijd deed zich een ongewone gebeurtenis voor haar. Terwijl zij de heilige mis bijwoonde in de kerk van de broeders Franciscanen, scheen zij een mysterieuze stem te horen, die haar aanmaande een Onze Vader en een Wees gegroet te zeggen. Tenminste één keer, met vurigheid en aandacht. Clara gehoorzaamde, niet wetend waar het vandaan kwam, en begon toen na te denken ook over haar leven. Niet lang daarna trad ze toe als derde ordelingen van Sint Franciscus. Ze leerde bij de Franciscanen Assese kennen, wat in gewone taal versterving of boete heet. Een losmaken van zaken in deze wereld waar we aan gehecht zijn. Clara deed zo boete voor haar vroegere ondeugden, tot het extreme toe, zelfs naar 14e eeuwse maatstaven. Zo verkocht ze eens zichzelf als slavin om met dat geld een man vrij te kopen uit de gevangenis. De bevoegde rechter zette door dat nieuws de straf van de man om, het borggeld kreeg hij terug en Clara was opnieuw een vrije vrouw. Later was het vooral door Clara's toedoen dat er na een oorlog nog altijd een aanwezigheid was van arme Klaren in Rimini. En trad ook toe tot de orde van de Clarissen, samen met enkele andere vrome vrouwen. Zij verkreeg de zegen van de bisschop van Rimini en werd overste van het klooster van Onze Lieve Vrouw van de Engelen in Rimini. Zij zou talrijke wonderen verrichten en tegen het einde van haar leven zou de Heer haar de gave van zeer hoge geestelijke genade schenken. Later werd deze Clara van Rimini zalig verklaard. Niet te verwarren wel met de heilige Clara van Assisi. Een legende over haar verhaalt dat eens de zusters van Rimini aan het bevriezen waren van de kou, waarschijnlijk nog voor haar toetreden tot de Clarissen. Het moet een strenge winter geweest zijn en sommigen van het klooster voelden hun voeten niet meer, maar ze hadden geen hout voor het vuur. Clara wandelde het woud in nadat ze dat nieuws hoorde, nam een groot, dor stuk hout en begon het sleurwerk naar het klooster. Iemand uit haar familie hield haar tegen en zei dat het beneden de waardigheid van een adellijke vrouw was om hout te dragen, als een dienstmeid. Daarop gaf ze het volgende antwoord. Als Jezus grote stukken hout kon dragen naar Golgotha, omwille van zondaars zoals ik, dan kan haast niets ter wereld mij stoppen dit te dragen voor de bruiden van Christus. Thank you. Op 10 februari 1162, in dezelfde tijd van Hildegarde van Bingen en de generatie voor Richard Leeuwenhart, overleed koning Boudewijn III van Jeruzalem, in Beirut weliswaar, de huidige hoofdstad van Libanon, ten noorden van het Heilig Land. Zijn grootvader langs moeders kant, Boudewijn II, was een van de eerste kruisvaders en de derde vorst van het koninkrijk Jeruzalem, die bij Godfried van Bouillon begon. Deze families hadden banden met Vlaanderen en ook Neder-Lotharingen en Brabant. Boudewijn kwam ter wereld in het Heilig Land, kind van de eerste generatie kruisvaders dus. Zijn vader, Fulco, koning van Jeruzalem, daarvan staat geschreven dat hij een man was die roodblond was als de koning David, trouw, zachtaardig en vriendelijk, een ervaren krijgsheer en met veel geduld en wijsheid in militaire zaken. Die vader verloor Boudewijn op zijn 13e, die overleed door een jachtpartij. Als jonge man, onder het regentschap van zijn moeder Melisinde, hield Boudewijn van dobbelen en andere spelletjes en had hij affaires met getrouwde vrouwen. Zijn politieke beslissingen uit die tijd waren wat roekeloos, zoals de beslissing tijdens de Tweede Kruistocht, waar onder andere koning Lodewijk de VII, de heilige van de Franken, aan deelnam, om Damascus te belegeren, nochtans een belangrijke bondgenoot. Of toen de jonge Boudewijn probeerde zijn moeder als medeheerser te vervangen en volledige heerschappij over Jeruzalem te krijgen, en zijn kroon dus droeg in het openbaar in de kerk van het Heilig Graf, de plaats van de verrijzenis van Jezus, als symbool van zijn alleenheerschappij ten koste van zijn moeder. In het politieke geschil dat volgde, stemde Boudewijn in met de verdeling van het Rijk, Jeruzalem en Nablus voor zijn moeder, Akko en Tyrus voor hem, al liet het hem wel ontevreden achter. Hij trok de edelen van Jeruzalem aan zijn zijde en won ook de stad terug, wel na enige strijd. Een keerpunt in Boudewijns leven vormde de reis naar Antiochië, de eerste bisschopstad van de heilige apostel Petrus. Deze streek ging behoren tot het koninkrijk door een erfenis, waar hij orde op zaken ging stellen, en hij reisde ook af naar het nieuwe erfland Tripoli, aan de Afrikaanse kust, in het huidige Libië, dat bij het koninkrijk dus werd gevoegd. Na zijn terugkeer in Jeruzalem versloeg hij de Seljuken in de strijd en belegerde in het voorjaar van 1153 Ascalon, het laatste Egyptische Fatimidische bolwerk van het land. Anders dan in de eerste kruistocht, waar ze de stad moesten opgeven, slaagde hij erin, na een belegering van 7 maanden, de stad te heroveren en zo ook de grens met zijn westerbuur veilig te stellen. Als volwassene veranderde hij dus ten goede en bleef ook, zo zeggen de bronnen, echt trouw aan zijn vrouw Theodora. Boudewijn was goed opgeleid, welbespraakt en buitengewoon intelligent. In tegenstelling tot zijn vader had hij een uitstekend geheugen ook. Hij besteedde veel van zijn schaarse vrije tijd aan het lezen van historische geschriften. Hij was goed op de hoogte van het jus consuetudinarium, het gewoonterecht van het koninkrijk, later bekend geworden als het assisem van Jeruzalem. Hij respecteerde de kerkelijke eigendommen en eiste van hen geen belastingen. Koning Boudewijn was vriendelijk voor mensen uit alle standen en bood vrijwillig gelegenheid tot een gesprek met hem aan iedereen die dat wenste of die hij terloops ontmoette. Als men hem om een audiëntie vroeg, weigerde hij die niet. Op doorreis in Tripoli werd koning Boudewijn onwel en ernstig ziek. Sommige bronnen zeggen dat een lijfarts hem vergiftigde. Hij overleed niet veel later ten noorden van het Heilig Land, in Beirut. Zijn Turkse vijand, Nur ad-Din, zei over het overlijden van koning Boudewijn: de Franken hebben zo'n vorst verloren die in de wereld zijn gelijke niet kent. Blijven we nog even in de tijd van koning Boudewijn III van Jeruzalem met dit lied van de koning van Navarra, Theobald, ook bekend als Thibaut van Champagne. Een generatie later trok deze koning naar het Heilig Land en zong en schreef liederen erover, zoals de rondtrekkende troubadours. Naast gezangen bracht hij van het Heilig Land ook een roos mee in zijn helm en niet in het minst een stukje van het kruishout waar Jezus aan zou zijn gestorven.
S'en ira en cette terre où Dieu fut mort et vit, et qui la grouille d'autres mers ne prendra. À peine mieux ira un paradis qui a un souhait, pitié ne remembrance. Oh, Seigneur, d'où équerre sa vengeance et délivrer sa terre et son pays. De ça, qui n'aime Dieu, bien le honneur ne prie, et chasse lundi, ma femme que fera? Je ne les rouais à nul faire, mes amis, s'ils sont choués en trop folle la tendance, qu'il n'est amis, fort que s'il sans doutance, qui pour nous fut en la vraie proémie. S'en iront si le vaillant bachelier qui aime Dieu et l'honneur de cet monde, qui sages mains veulent à Dieu à l'air, et les morveux, les cendres de mourront, aveugles sont de ce nœud dont je mire, qui un secours ne fait Dieu en sa vie, et pour si peu faire la gloire du monde. Douce dame, reine couronnée, priez pour nous, vierge bien ahurée, et puis après, ne nous peut m'échouer.
In de derde week van februari, op 15 februari, brengen we de heilige Georgette in herinnering, die overleed na de tijd dat Clovis zich had laten dopen, in de vroege middeleeuwen. Op 17 februari in 1952 blies de zalige Edwige Carboni haar laatste adem uit in Rome. Op 20 februari overleed de heilige Amata, haast dag op dag 700 jaar eerder dan Edwige Carboni, in de tijd van de gotische kathedraalbouwers, ook in het huidige Italië, wel iets noordelijker in Assisi. Op 21 februari sluit de kerkleraar Petrus Damiani dit Italiaans klaverblad af, in de tijd van de Vikingen en Normannen, die ook leefden en stierf in Italië, nog meer naar het noorden, nabij Ravenna. Op 15 februari, omstreeks het jaar 500, in de tijd van de eerste Frankische koning Clovis, overleed in het noorden van het bergachtige Centraal Massief, nabij de huidige stad Clermont-Ferrand, de heilige Georgette. Over haar leven werd op zich weinig overgeleverd. Maar de bekende schrijver Gregorius van Tours vermeldt haar wel, wat wijst op een aanzienlijke devotie voor deze Frankische vrouw, die leefde als anachoreet. Anachoreet, dat betekent een leven in eenzaamheid, als lid van een gemeenschap zonder overste, die enkel samenkwamen in nood. Voor dat leven als anachorete had ze gekozen omdat Georgette weigerde te huwen en in de stilte van de natuur tijd wilde doorbrengen om te bidden en te vasten. De bekendste passage uit haar leven speelde zich af na de dood van Georgette. Volgens de legende volgde een hele vlucht witte duiven haar kist voor en na de begrafenis, op weg naar het kerkhof. Na de ter aarde bestelling waakten de duiven aan haar graf tot het einde van de dag. Op 17 februari, in de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, overleed op een zondagavond in Rome de mystica en zienster Edwige Carboni. Deze Sardinische vrouw groeide op als tweede in een gezin van 6. Toen Edwige 5 was, legde ze een gelofte van kuisheid af. Niet in een bepaalde kloosterorde, maar voor haarzelf. Haar moeder met een fragile gezondheid leerde haar te borduren. Borduren zat ook in de familie Carboni. Haar vader verhandelde borduurwerk en het nabijgelegen klooster van zusters van Sint Vincentius leerde de streek ook borduren. Al jong nam Edwige een deel van de zorg voor jongere kinderen en taken in het huishouden op zich. In haar grootmoeders huis bleef een replica van Rafaels schilderij van Onze Lieve Vrouw met een kindje Jezus. Ze klom op een stoel om het beeld te bereiken en zei tegen de Heilige Moeder: "Mijn mama, ik hou van je. Geef mij uw kind, zodat ik met hem kan spelen." Een andere keer moest Edwige boodschappen doen. Haar moeder kon het bed moeilijk uit. Ook al was Edwige bang om 's avonds boodschappen te doen, zij had gevraagd aan Edwige om ze toch te doen. Haar engelbewaarder zou aan haar verschenen zijn en gezegd hebben tegen Edwige: "Wees niet bang, ik ben bij je en ik hou je goed gezelschap." Op haar 15e vertelde Edwige thuis over haar wens ook in te treden als zuster, wat haar moeder sterk afkeurde. Rond diezelfde tijd kwamen visioenen regelmatiger bij haar voor, bij Edwige, waaronder verschijningen van Jezus en ook vele heiligen. Ze besloot derde ordelingen te worden van Sint Franciscus. En ze werd ook deel van een gebedsgroep rond de heilige Thérèse van het Kind Jezus van Lisieux. Het zeer hechte gezin verhuisde tijdens het interbellum tussen de twee wereldoorlogen door in zijn geheel naar de streek van Rome, omdat een van haar jongere zussen, Paulina, werk had gevonden als onderwijzeres in de hoofdstad. In 1938 kreeg Edwige naast visioenen ook de stigmata en zou bezoek hebben gehad in bilocatie van de heilige pater Pio. Edwige woonde de laatste 14 jaar van haar leven bij haar zus Paulina in Rome, na het overlijden van haar vader. In de Italiaanse hoofdstad en ook de bisschopstad van de paus spendeerde ze haar tijd aan het geven van catechese en zorgde ze voor de armen en zieken. Op 20 februari 1252, ten tijde van Mongoolse veroveringen in het oosten van Europa en de Zevende Kruistocht, en ook het jaar waarin Jan I, hertog van Brabant, ter wereld kwam, overleed op een winterdag 20 februari in het Umbrische Assisi zuster Amata. Deze later heilig verklaarde zuster groeide op in een van de voorname families van Assisi. In haar jeugd genoot ze met een zeker geweld van alles wat de wereld te bieden had. Daarmee leed ze een heel ander leven dan haar tante, Clara, die een zonderlinge Franciscus was gevolgd in een leven van gebed en eenvoud, of haar oom Rufinus, die zich ook bij Franciscus had aangesloten. Niets wees er dus op dat de naaste van Amata een religieuze roeping bij de jonge vrouw vermoedde. Dan wordt de levensbeschrijving van Amata iets vager. Amata's krachten namen af, ze werd ziek, misschien slechtziend of blind. Amata bezocht haar tante Clara in San Damiano en zou sterk onder de indruk geweest zijn van de soberheid daar, in groot contrast met haar eigen leven in pracht en praal. In ieder geval lijkt zeer duidelijk dat deze ontmoeting met haar tante een radicale ommekeer betekende voor Amata. Haar tante, zuster Clara, zou het zicht van Amata's ogen hebben genezen. Zo onder de indruk besloot Amata haar leven te geven in gemeenschap bij haar tante, en wel onmiddellijk. Naar huis wilde ze niet om afscheid te nemen. Zo bleef ze haar leven lang bij haar tante, Clara. Later ontstond er een zielsverwantschap tussen deze heilige zuster en de heilige Dominicus, de stichter van de Dominicanen, bekend als groot prediker en ijveraar voor onder andere de Rozenkrans. De ascese van de Clarissen was voor Amata een middel om dichter bij God te komen. Maar meermaals greep ze met een zeker geweld naar deze ascese, die haar medezusters haar zullen hebben afgeraden. Dit kostte Amata verschillende jaren van haar leven, waardoor ze ook vrij vroeg stierf. In de zomer van het jaar nadien blies de tante van de heilige Amata eveneens haar laatste adem uit, de heilige Clara. Op 21 februari 1072, in de tijd dat Normannen Zuid-Italië onveilig maakten en Sicilië veroverden, blies Petrus Damiani zijn laatste adem uit in Faenza, nabij Ravenna, de geboortestad van deze kerkleraar. Pieter groeide op als jongste kind uit een groot maar verarmd gezin van plaatselijke adel. Op jonge leeftijd verloor hij zijn ouders en zijn familie stuurde hem naar een broer. Die broer mishandelde hem en dwong zijn jongste broer als varkenshoeder te werken. Op een ogenblik echter had die broer genoeg van die vrome jongen en werd Petrus uiteindelijk naar een andere broer gestuurd, Damianus genaamd, een priester die leefde in de binnenstad van Ravenna. Petrus was zo dankbaar dat hij de naam Damianus ook aannam. Voortaan heette hij Petrus Damiani. Goed opgeleid in Ravenna, in Faenza en aan de Universiteit van Parma, was hij al professor daar op zijn 25ste. Hij stond bekend om zijn leven van strikte soberheid. Rond 1035 gaf Petrus het onderwijs op om zich terug te trekken uit de wereld na een ontmoeting met twee kluizenaars van de Benedictijnse familie uit Fonte Avellana. Deze Camaldulensen, of witte Benedictijnen, bevielen hem toen ze vertelden over hun geestelijk leven en hun onthechting. Door hen aangemoedigd verliet Petrus Damiani, na zich 40 dagen in een kleine cel te hebben teruggetrokken, zijn vrienden in het geheim en begaf zich naar de kluizenarij van Fonte Avellana. Daar werd hij ontvangen en tot zijn verrassing meteen met het kloosterkleed bekleed. Zijn gezondheid leed onder extreme verstervingen die hij zichzelf oplegde. Vooral toen hij probeerde slaap te vervangen door gebed. De oversten van Petrus dwongen hem tijd door te brengen in herstel. Hij gebruikte die tijd om de schrift, de Bijbel dus, verder te bestuderen en toen hij weer gezond was, kreeg hij de opdracht zijn broeders, monniken, te onderwijzen en later ook vele belangstellenden daarnaast. Hij werd econoom en bleef daarna prior van het huis in Fonte Avellana tot het einde van zijn dagen. Hun klooster breidde uit onder de leiding van Petrus Damiani. De bibliotheek verbeterde aanzienlijk en hij stichtte ook vele kluizenarijen voor zusters in de omliggende streek. In diezelfde tijd groeide ook een vriendschap met Benedictijn Hildebrand van Sofana. Petrus Damiani probeerde zich terug te trekken om als eenvoudige monnik te leven, na zijn tijd in de academische wereld, maar werd regelmatig teruggeroepen als pauselijk legaat, gevraagd om vrede te stichten tussen ruzende kloosters, geestelijken, regeringsambtenaren zelfs en wat nog meer. Deze kwaliteiten bezorgden hem waarschijnlijk de verkiezing tot kardinaal-bisschop van Ostia, de havenstad nabij Rome. Daar bestreed hij fel de simonie, het verhandelen van geestelijke functies als abt of bisschop en daarnaast ook de handel in relieken of sacramenten op bestelling. En ook het wereldse leven van geestelijken van zijn bisdom. Deze praktijken waren ook verbonden met de investituurstrijd, de strijd met als centrale kwestie wie bisschoppen mag benoemen, de wereldlijke overheid of de kerk. Zijn vriend Hildebrand werd gekozen als paus Gregorius de VII. Sommigen zeggen dat Petrus Damiani zou gepleit hebben tijdens het conclaaf om Hildebrand te verkiezen. Gregorius de VII was een onversneden hervormer die een belangrijke rol speelde in het ten goede keren van de investituurstrijd en dus in het primaat van de paus en de kerk om hun eigen bisschoppen en abten te benoemen. Later werd Gregorius de VII ook heilig verklaard. Deze later heilig verklaarde paus lanceerde de Gregoriaanse hervormingen, genoemd naar zijn naamgenoot en paus Gregorius de Grote. Keren we terug naar Petrus Damiani. Hij was een productief brievenschrijver en schreef ook tientallen preken. Ook het boek Liber Humorianus, dat de ondeugden van priesters beschreef in zijn tijd, verwijzend naar de Bijbelse stad Gomorra. Vooral in hun bezigheid met wereldse zaken, met geld en het kwaad van simonie en sodomie. Deze kerkleraar schreef ook 7 biografieën, waaronder die van de heilige Romwald, de stichter van de Witte Benedictijnen of Camaldulense. En ook poëzie, waaronder enkele van de beste Latijnse gedichten van die tijd. Luisteren we naar een fragment uit zijn preek voor het feest van de vondst van het Heilig Kruis. Want overal waar het symbool van het kruis is opgesteld, wordt de overwinning van Christus en de onderwerping van de duivel getoond. U weet dat onze oude vijand zijn overwinning op de eerste mens behaalde door middel van een boom, en hem en al zijn volgelingen daardoor 5000 jaar lang onder het juk van zijn tirannie hield. Maar de Zoon kwam als een sterke man naar de mensen, opdat hij zou strijden met de machten van de lucht en tegenover die eerste boom stond een andere en spuwde door de bitterheid van het kruis de giftige verrukking van de vrucht van vroeger. Toen de eerste man, verleid door Satan, zijn hand uitstrekte naar de boom, was het alsof hij de band van zijn onvoorwaardelijke dienstbaarheid op houten tabletten schreef. Maar de tweede Adam, die zijn handen uitstrekte aan het kruis, wiste de band van die dodelijke overeenkomst uit. Door een boom toen waren we slaven. Door een boom zijn we ook hersteld in onze oorspronkelijke vrijheid. Door een boom werden we verstoten uit het paradijs. Door een boom zijn we opnieuw geroepen naar ons geboorteland. En wij, die vanwege een boom als vijanden werden beschouwd, zijn door het mysterie van het kruis hersteld in vriendschap met God en in harmonie met de engelen, zoals de apostel Paulus getuigt, wanneer hij spreekt over Christus tot de christen van Efeze. Op het einde van de derde week van februari is hier nog een lied in de beschouwende geest van de Camaldulense en kerkleraar Petrus Damiani. In de vierde en laatste week van februari gedenken we op 27 februari, in de woelige tijd van de Franse Revolutie, de latere moeder Marie-Thérèse. Op 29 februari, in de Renaissance, in de tijd van de ontdekkingsreizen tot slot, bevinden we ons opnieuw in Italië, waar we het hebben over de heilige Antonia. Op 27 februari 1782, in het jaar dat de Amerikaanse revolutie tot een einde kwam met een vredesverdrag ondertekend door de Britse kroon en waarmee de Verenigde Staten dus kon beginnen bloeien, werd in het Luikse Jeanne Haze geboren. Toen ze 4 werd, kon ze al lezen en schrijven. De evangelies over de passie van Jezus spraken de jonge Jeanne enorm aan. Hij die gestorven was voor de redding van de wereld. na de Napoleontische oorlogen, toen Luik tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden behoorde, keerde de familie Jean terug naar Luik, maar zonder hun vader Haze. Haar vader, secretaris van de laatste prinsbisschop van Luik, had waarschijnlijk veel verdriet over de antireligieuze revolutionaire geest die ook Luik niet had gespaard. Toen ook kort daarna hun moeder het leven liet, toen de familie terugkeerde in de stad, runde haar oudere zussen een clandestine katholieke school. In feite hadden die oudere zussen een religieuze roeping, maar in de wetten van die tijd was het verboden om als kloosterzuster toe te treden tot een congregatie. En ook oprechte katholieke scholen mochten toen niet bestaan. Ook vrij onderwijs stonden de wetten van koning Willem I niet toe. In 1833, in de tijd dat het revolutionaire stof ook op de nieuwe Belgische bodem wat ging liggen, stichtte juffrouw Haze, samen met een pastoor van het Heilig Kruis, de religieuze congregatie Dochters van het Kruis. Voortaan ging ze door het leven als moeder Marie-Thérèse. Deze congregatie, onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw, heeft als patrones de heilige Teresa van Avila en als regel die van de heilige Ignatius, dus ergens zowel verbonden met de geestelijke familie van de Karmelitessen als met de Jezuïeten. Hun eeuwige gelofte hernieuwen ze jaarlijks op 8 september, feest van Maria geboorte. Hun voornaamste doel is Christus te eren in zijn zwakke en lijdende leden en de devotie tot Ons Lieve Vrouw van Smarten te doen groeien. Hun voornaamste werk van de zusters is de opvoeding van arme meisjes, maar ze hebben ook weeshuizen en tehuizen voor de armen opgericht. Ze verplegen de zieken en hebben hun toewijding getoond op het slagveld van de Frans-Duitse oorlog en ook in de Tweede Wereldoorlog. De Dochters van het Heilig Kruis groeiden sterk met stichtingen in België, in het toenmalige Duitse Rijk, in de Verenigde Staten en al snel ook in het Britse Rijk, en dus ook in het latere India en Pakistan, en daarna ook in Congo. Een kwart van de huidige zusters komt uit India en in 2012 werd het moederhuis van de orde overgebracht van Luik naar Engeland. De zalige Mère Marie-Thérèse, de Belgische moeder Teresa zo je wil, overleed op 8 februari 1876. Op 29 februari 1472 overleed in L'Aquila, gelegen in de Apennijnen ter hoogte van Rome, zuster Clarisse Antonia. In datzelfde jaar verscheen de Goddelijke Comedie van Dante in Venetië en voltooiden de Florentijnen, de geboortestad trouwens van zuster Antonia, de koepel van hun kathedraal Santa Maria del Fiore, Onze Lieve Vrouw van de Bloem. Uitgehuwelijkt op jonge leeftijd kreeg Antonia in haar jeugd een zoon en stierf haar man. Ze huwde opnieuw, maar ook haar tweede echtgenoot liet het leven. Dat allemaal voor ze 28 werd. Ze besloot daarna aan te sluiten als derde ordelinge van Sint Franciscus en na verloop van tijd in een zustergemeenschap met geloften waar ze al snel de taak subpriorin waarnam. Op haar 32e, na een overplaatsing, stond ze 13 jaar aan het hoofd van het vrouwenklooster in L'Aquila. In die tijd groeide naar verluid de wens om een leven met meer ascese. Dit is wat sommigen beeldrijk een leven in de woestijn noemen. Antonia trad in bij de arme Klaren, ook een onderdeel van de Franciscaanse geestelijke familie, in dezelfde stad L'Aquila, in het Corpus Christi convent. Daar kozen haar medezusters, arme Klaren, haar tot abdis, waar ze haar medezusters leidde naar een preciezere navolging van hun leefregel. In deze tijd stelde de voorzienigheid de heilige Johannes van Capistrano aan als geestelijke vader van Antonia. In de laatste periode van zijn leven stond de eens grote vitale prediker Johannes, die toen teruggetrokken leefde in L'Aquila, Antonia bij, zelf in de herfst van haar leven, waar een ongeneeslijke ziekte haar trof en ze groot lijden doorstond. Er zal waarschijnlijk een grote kracht zijn uitgegaan van de zalige Antonia, en dapperheid ook. Zij, die de volheid van het huwelijksleven doorgrondde uit haar jeugd, het bestaan als weduwe, een leven getekend ook door lijden. Misschien kozen haar medezusters net daarom Antonia als hun geestelijke moeder. Luisteren we aan het einde van deze aflevering naar muziek gekopieerd in de tijd van de heilige Antonia, in de Codex Faenza, die een van de oudste bewaarde muziek voor orgel bevat. Faenza eveneens de stad waar de heilige en kerkleraar Petrus Damiani, Camaldulens en kardinaal, academicus en kluizenaar, zijn laatste adem uitblies. Zo hebben jullie, beste luisteraars, hopelijk inspiratie gevonden in de kerkgeschiedenis voor de maand februari. Tot de volgende maand.